We lezen vanavond het tweede deel van Johannes 11, vanmorgen het eerste vanavond het tweede deel van Johannes 11 vanaf vers 28 tot en met vers 46. Johannes 11 vanaf vers 28 tot en met 46.
En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: De meester is daar en hij roept u. Deze, als zij dat hoorde, stond haastelijk op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastelijk opstond en uitging, volgden haar, zeggende: Zij gaat naar het graf, opdat zij aldaar wenen. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen, ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf. En het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heer, hij ruikt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort, maar om der schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stemmen: Lazarus, kom uit! En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hen en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had.
Vanmorgen we hoorden in vers 22 dat Martha mocht zeggen, maar ook nu weet ik, dat is het thema voor de prediking in deze ochtend en vanavond, de woorden van Christus daartegenover in vers 42a, maar ik wist. Dat zegt de zaligmaker tegenover zijn vader en indirect tegen ons, doch ik wist. Het thema voor de prediking is dat in deze avond. Wat Jezus weet van zijn vader, dat is het eerste punt. Wat Jezus weet van zijn vader en wat wij van de zoon mogen weten door zijn vader. Wat wij van de zoon mogen weten door zijn vader, dus wat Jezus weet van zijn vader en wat wij door de zoon mogen weten van zijn vader. Ik denk dat de mensen als aan de grond genageld stonden. Misschien eerst zich wel in stilte hebben afgevraagd, hoor ik dat nu goed? Heb ik dat wel goed gehoord? Het is wel zo'n merkwaardige man. Je hebt de een of andere wijze altijd de aandacht op zichzelf weten vestigen, maar klopt het dat hij zei: haal die steen weg. Moet je even indenken dat je zelf daar op de begraafplaats staat. Als familie van Martha en Maria. Of als een goede kennis. Die was er ook bij toen Lazarus begraven werd. Toch? Je zag voor je ogen hoe zijn lichaam gelegd werd in die spelonk. Hoe een paar sterke mannen, want Martha en Maria konden die steen natuurlijk niet dragen. Hoe een paar sterke mannen die grote steen legden voor de opening van die spelonk of erop. Je was er ook bij op de eerste dag na het overlijden en de tweede dag na het overlijden. Dan is het gebruikelijk dat het lichaam van de overledene nog verzorgd wordt. Ongetwijfeld ook met Lazarus zijn gebeurd. Het waren bemiddelde mensen, zo lees je dat tussen de regels door in het Johannes-evangelie. Mensen die ook over geld beschikten om zo'n zorg te kunnen doen. Denk alleen maar aan Maria, die iets later wordt dat beschreven in het Johannes-evangelie. De voeten van de zaligmaker zalf met kostbare nardes. Nou, als het om je broer gaat, dan bespaar je kosten nog moeite, denk ik. Om de laatste zorg aan zijn lichaam te kunnen betonen. Maar op de vierde dag, als zo, ik zeg het heel voorzichtig, als volgens de overtuiging van de mensen in Jezus dagen de ziel het lichaam al lang heeft verlaten, waren mensen in de dagen van de Heer Jezus en ook in de eeuwen daarna die ervan overtuigd waren dat de ziel van een overledene bleef zwerven rond het graf in de eerste, tweede en derde dag na het overlijden en op de derde dag definitief ook werd opgeroepen tot zijn schepper. En dat je daar opnieuw op die plaats staat. En dat dan iemand zomaar zegt, haal die steen weg. Nou, wij zouden nog verbijsterd staan. Hoe haalt iemand dat in zijn hoofd? Om dat te zeggen. Wat Martha verwoordt, dat dacht u dan ook. Heren, dat kan toch niet. Je ruikt de geur van ontbinding. En dat die man dan opnieuw zegt, haal die steen weg. Ga niet eens de discussie aan. En het gebeurt. Op de een of andere wijze luisteren de mensen ook naar die man. Als u dat zou zeggen, zou niemand er acht op slaan. Maar omdat hij het zegt, gebeurt het. En dat wanneer die steen wordt weggerecht, en laten we nog maar even naar die man kijken, gemeente. Hij niet kijkt naar het graf, die donkere spelonk, maar zijn ogen opslaat naar boven. En u kunt zich voorstellen dat wanneer u daar zou staan tussen al die mensen en we zouden op dat moment intens gespannen toekijken, wat gaat er gebeuren? En je volgt die man als het ware in heel zijn doen en laten. Dat als hij daar zo staat, alle ogen zijn op hem gericht en in één keer zijn ogen opslaat naar boven, dat als vanzelfsprekend ook de ogen van u en van mij, volgend de ogen van die man, naar boven gaan. Tussen twee haakjes is dat niet de les die we vanmorgen moeten meenemen. Dat we in gehoorzaamheid aan het evangelie, ook dat deze dag mag klinken, de dag voorafgaande aan de begrafenis, door de zaligmaker gedwongen worden om niet alleen naar beneden te kijken. Ja, laten we dat ook doen. En dan horen we in de stilte op de begraafplaats. Heden ik, morgen gij. Maar laten we met de prediking in ons achterhoofd morgen ook naar boven kijken. Volgend de ogen van Jezus. Hij zegt een paar woorden. Hij dankt zijn vader. En dan in één keer draait hij zich weer om naar het graf. Ik volg het maar heel even op de voet. Als hij zijn vader heeft gedankt. In vers 41 en 42. En het is afgerond. Dan kijkt hij weer naar het graf. En hij roept met een grote stem. Lazarus, kom uit! Je hoort wat gestommel. En daar komt hij. Met de doeken nog om zijn armen en benen. Om zijn hoofd. Om zijn lichaam. Daar staat hij. Voordat je goed en wel beseft wat er aan de hand is, klinkt die stem weer opnieuw. Voor de derde en de laatste keer heel bevelend. Ontbind hem. Wikkel de doeken af. En dan, kan Lazarus naar huis. Wat de macht van de zalig maken, ja, dat hij met een grote stem spreekt, dat zegt niet in de eerste plaats iets over de almacht van de zaligmaker. Alsof het alleen maar in de kracht van zijn stem ligt. Bij het dochtertje van Jairus sprak de zaligmaker zachtjes en stilletjes in de slaapkamer van dat meisje. Maar door hier ten overstaan van de macht van de dood en op de begraafplaats die grote stem te laten klinken, legt de zaligmaker in eigen persoon uit wat hij al in Johannes 5 heeft uitgelegd en verkondigt dat doden zullen horen de stem van de levende God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Het waren toen geen loonse woorden, maar hier op de begraafplaats in Betanië maakt de zaligmaker duidelijk dat hij dat kan en dat mag zeggen. Hij mag het ook zeggen omdat zijn vader hem die almacht gegeven heeft en dat dat ook de wetenschap is waarmee de zaligmaker op dit moment ook zo dwingend en bevelend optreedt. Het klonk door in het dankgebed dat de Heer Jezus uitsprak voordat hij dat teken ging verrichten van de opwekking van Lazarus, waarin ook de overtuiging doorklinkt van de zaligmaker. Ik hoef er niet om te vragen en ik hoef er niet te bidden aan de Vader of hij mij wil helpen in deze omstandigheden. Nee, hij weet het. Hij weet dat de Vader aan hem het leven heeft gegeven en dat hij vanaf dat moment ook de macht heeft ontvangen om het leven te geven aan wie hij het wil geven. In die wetenschap handelt hij hier. De wetenschap van de Zoon die de Vader als geen ander kent. Die ook weet wat de Vader bedoelt, dat aan hem, de Zoon, de macht is gegeven om te beschikken over het leven. En dat zowel de Vader als ook de Zoon het leven heeft in zichzelf. Hij heeft het hier op de begraafplaats van Betanië voor het zeggen. En niet de dood. Als het ook duidelijk wordt, dan is dat wel in het manier waarop Lazarus uit het graf wordt teruggeroepen door de zaligmaker. Als een prooi gerukt, de klauwen van dat vreselijke monster van de dood en het graf. Weggerukt. En met die beweging wil de zaligmaker allereerst zeggen hoe wreed en verschrikkelijk de dood is. De dood kijkt niet naar een leeftijd. Niet naar een rang of een stand. Niet naar het saldo op de bankrekening. Hij luistert niet naar onze verwachtingen, idealen die we nog koesteren. Maar als onze tijd daar is, dan grijpt de dood in. En dan is dat ook het aangrijpende om te zien daar als Lazarus terugkomt uit de macht van de dood. Weggerukt uit die macht door de levensvorst. Toch gemeente, mag ik zo vrij zijn op dit moment? Ik denk dat we dat ook moeten gaan doen nu. Wel een paar vragen te gaan stellen. Natuurlijk is het heel indrukwekkend wat daar gebeurt op de begraafplaats in Bethanië. Het is alleen duizenden kilometers bij ons vandaan, bij Sliedrecht en Nieuw-Lekkerland vandaan. En het is ook nog eens een keer 2000 jaar geleden gebeurd. Maar wij leven hier. En nu. En in de komende dagen gaan verschillende van ons de gang naar de begraafplaats maken. Hier in Sliedrecht, Nieuw-Lekkerland, andere plaats. De maanden die achter ons ligt, werd bijna wekelijks vanuit onze gemeente de gang gemaakt. En dan kunnen we vanavond wel stilstaan bij de geschiedenis van de opwekking van Lazarus en zien hoe de Heer Jezus daar op dat moment zijn almacht toont. Maar wat zegt het ons nu? Heeft dat kinderstemmetje van vanmorgen toch gelijk dan, als de Heer Jezus er nu was? Zou dit dan ook zo allemaal gebeuren? En heeft dan die vraag die vanmorgen werd opgeroepen en die leeft in het hart van verschillende onder ons. Kan dat nou? Lazarus heet God helpt. Waar is de Heere dan? En waar was de Heere dan in de achterliggende week? Hij hoort toch het gebed? Maar het blijft zo stil. En het gaat zo heel anders. Kunnen we met deze God van morgen het leven in? Kunnen we het op een wagen gemeente? Als je zelf voor de eeuwigheid komt te staan. Toch? Kun je op hem terugvallen als je zelf iemand moet begraven van wie je ziels veel houdt? Of laat hij ons dan in de steek? Waarom verricht de Heer Jezus dit teken eigenlijk? En wat zegt hij daarin over zichzelf? Waarom gebeurt het op zo'n merkwaardige manier? Wat opvalt gemeente, laten we vanavond ook maar eens gewoon gaan luisteren naar het evangelie en onze vragen leggen tegen het hart van de schrift aan, is dat de evangelist eigenlijk heel weinig woorden en aandacht besteedt aan dat machtige wonder van de opwekking van Lazarus. U ziet dat sowieso al in het aantal vers. Het gebeuren op zich wordt heel beknopt en heel bondig beschreven. Je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren, de Heer Jezus die naar de begraafplaats gaat, begeleid door Martha en Maria, gebracht wordt op de plaats van Lazarus begraven is met een sekielzoog die vele mensen die in Bethanië aanwezig zijn, gestroomd, samengestroomd van alle kanten om de bedroefde familie bij te kunnen staan. Een stukje nieuwsgierigheid ook wel, ze voelen aan, er gaat misschien iets gebeuren, maar wat, dat weten we niet precies op dit moment. Maar de evangelist geeft er maar eigenlijk heel weinig aandacht aan. Hij vertelt ook niet eens trouwens hoe Lazarus vervolgens het gewone leven weer heeft opgepakt. We ontmoeten hem later dan aan tafel bij Martha en Maria, wanneer Maria de voeten van de zaligmaker zalft. Maar ook dan is het maar een enkel woord dat Johannes wijdt aan Lazarus' aanwezigheid. Veel meer aandacht geeft de evangelist aan alles wat daar omheen gebeurt. Aan wat Jezus zegt en aan wat de zaligmaker doet. En om ook te kunnen begrijpen, ook met het oog op de tijd waar wij nu in staan en met de dagen die voor ons liggen, moeten daar in de eerste plaats onze ogen op gevestigd worden, in die beweging die de zaligmaker maakt wanneer hij daar staat voor het geopende graf van Lazarus, door niet in de eerste plaats om zich heen te kijken, al die mensen te zien en misschien triomfantelijk vervolgens te zeggen: Lazarus, kom uit! Om te bewijzen dat hij de Zoon van God is die de macht heeft over het graf en over de dood. Maar dat de zaligmaker daar in alle rust staat en zijn ogen opslaat naar boven. Hij staat in dienst van zijn Vader. En hij had het al gezegd toen die tijding binnenkwam. We lazen dat vanmorgen aan het begin van Johannes 11. Dat Lazarus gestorven was en dat hij verblijd was met het oog op de discipelen, maar daarachter ook op de mensen die dit zouden meemaken. Dat dit niet alleen zo gebeurde, maar dat de heerlijkheid van God ook zichtbaar zou worden in deze geschiedenis. Het gaat de Heer Jezus nu dus niet in de eerste plaats om de opwekking van Lazarus. Nee, Lazarus heeft Jezus lief. En over het lot van iemand die de zaligmaker lief heeft, hoeft er niet in te zitten. Misschien wel over uw lot. Jouw lot. Er zijn velen onder ons die Christus nog niet kennen. Ik vrees voor uw lot. Wat als we morgen jou moeten begraven? Wat kunnen we dan zeggen? Of blijft het dan stil? Om Lazarus hoeft de Heer Jezus dit niet te doen. Hij doet dat met het oog op u en jou. In dienst van zijn Vader, dat was vanmorgen ook een van die rode lijnen in de prediking die soms ook zoveel vragen oproept. Maar laten we voordat wij onze vragen helemaal uit gaan leggen, gemeente, aan de voeten van de zaligmaker hem eerst eens volgen in zijn gang die hij maakt hier in dit hoofdstuk. Hij staat in dienst van zijn Vader, in gehoorzaamheid van zijn Vader en op het teken van zijn Vader mag hij gaan, zoals hij dat wel meerdere momenten, juist in het Johannes-evangelie wordt dat zo benadrukt, in dienst van zijn Vader staat en het teken van zijn Vader nodig heeft om iets te kunnen zeggen of iets te kunnen handelen, zo ook hier in deze geschiedenis. De Vader brengt hem hier op deze plaats, omdat de Vader in zijn Zoon ook wilt laten zien wie hij als Vader voor zijn kerk en voor zijn kinderen wil zijn. Het eerste wat opvalt als de Heer Jezus in Betanië aankomt, dat hij zo gewoon is. Dat het verschil pas zichtbaar wordt op de begraafplaats waar de zaligmaker met klem zegt: haal die steen weg. Maar tot dat moment is hij niet anders dan de andere mensen die samen met de Heer Jezus de gang naar de begraafplaats maken. Laten we maar even op de voet volgen, gemeente. Als hij dan aankomt in het huis van Martha en Maria, vers 32, dan valt Maria aan zijn voeten en ze zegt eigenlijk hetzelfde als Martha daarvoor had gezegd. Heere, indien gij hier geweest waren, zo waren mijn broeder niet gestorven. Er is hier dus geen verschil tussen Martha en Maria. Dat wordt wel eens uitgelegd zo in deze geschiedenis. Martha, die impulsieve vrouw die zomaar alles eruit flapt, en Maria die ingetogen is en in stilte de woorden van de zaligmaker indringt en overdenkt. En als het gaat om wat er nu gebeurd is in dat huisje in Betanië en het verdriet dat daar zich heeft meester gemaakt van deze twee vrouwen, dan staan ze op dezelfde wijze in het verdriet. Heere, als u hier was geweest, dan was dit niet gebeurd. En dan ziet de zaligmaker, vers 33, Maria huilen. En ook de familie en de vrienden van Martha en Maria huilen. En het ontroert hem, staat er dan, vers 33. Wordt bewogen in zijn geest. Ik denk dat we dat allemaal herkennen, gemeente. Misschien overviel u dat ook wel gisteren. Je probeert je te vermannen, groot te houden. Als je zoveel mensen ziet huilen. Moet je toch ook je tranen wegslikken. Krijg je een brok in je keel. Misschien heb je net als de andere mensen gewoon meegehuild. Waarom eigenlijk ook niet? Maar ontroert het ons ook niet vanavond, gemeente, dat er iemand tussen die mensen staat die nog niet eens zo lang geleden lag in de schoot van zijn vader. Omringd door vreugde en hemelse heerlijkheid. En dat hij daar nu staat onder ons. En huilt met ons. Dit is ook God. Die niet zomaar wat doet als hij iemand wegneemt uit het leven en tot zich neemt. Maar die in het wegnemen van een van zijn kinderen, Lazarus, met die andere hand zijn zoon daarvoor in de plaats geeft. En daarin die drie bedroefde situatie, Jezus laat wenen, laat huilen. Het grijpt de zaligmaker aan. Het is ook zijn vriend. Mag ik het eens zo zeggen, gemeente, in de taal van de vrienden, ze kennen elkaar van hart tot hart. En daarom bloedt het hart van Jezus, de vriend van Lazarus. Het is niet alleen dit moment, gemeente, laten we maar even de zaligmaker volgen. Wanneer hij daar dan staat en hen allemaal ziet wenen en het hem ook aangrijpt, dan zegt hij vervolgens: waar hebt gij hem gelegd? Maria en Martha nemen de zaligmaker dan mee en dan staat hij daar op die plaats. En dat staat er maar met twee woorden. Kortste vers in de Bijbel trouwens. Jezus weent. Hij laat zijn tranen en zijn verdriet de vrije loop. En hij schaamt zich er trouwens ook niet voor. Wat maakt Jezus nou zo verdrietig? Nou, in de eerste plaats precies dezelfde reden waarom verschillende onder ons vandaag zo verdrietig zijn. Zoals hij dat de dag daarvoor had gezegd tegen zijn discipelen: Lazarus, onze vriend, is gestorven. Daarom huilt hij. Mag ik het even ook van de andere kant bekijken, gemeente? Dit is ook het evangelie vanavond. Hij huilt daar niet alleen met ons en onder ons. Al het verschil is nu weg tussen Jezus en de andere mensen omheen. Ze staan allemaal in datzelfde verdriet. Maar misschien moet hij ook wel huilen in de plaats van ons. Dat ons verdriet zo vermengd is met allerlei andere gevoelens. Misschien ook wel van verbittering en boosheid. Ja, dat is de zaligmaker ook boos. Maar zijn boosheid richt zich op de oorzaak die dit allemaal heeft aangericht en niet op de bron van het leven. Dat is op God. En misschien was dat wel iets wat leeft in uw hart. Boos op God. Waarom doet de Heere dit nou? Dat dat gevoel zomaar tussen die tranen van je doorgaat. En dat Jezus daar nou staat te wenen in zijn onschuld. Niet boos op zijn vader dat hij zo lang moest wachten. Maar wel boos op een ander. Laat hem maar even lezen, gemeente, wat daar staat. De Joden dan zeiden, vers 36, zie hoe lief hij hem had. Sommigen uit hen denken hetzelfde als wat Martha en Maria zeiden. Dan staat er in vers 38, Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En als hij daar verderop leest, dan merk je aan alles, en dat wordt ook hier eigenlijk omschreven door Johannes, dat het niet alleen een bewogenheid is vanuit het verdriet, maar dat hij ook toornig wordt. Hij wordt boos. Ik denk dat de kinderen in de kerk kunnen begrijpen waarom de Heer Jezus hier boos wordt. Mag ik een heel eenvoudig voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken? Je hebt met je vriendjes op een woensdagmiddag een prachtige hut gebouwd. Planken gevraagd en gekregen van je vader of van iemand anders uit de straat. Hut ergens verscholen, gemaakt, zand erover, zodat niemand dat kon zien. Een prachtige middag gehad met elkaar en tegen het einde van de middag zeg je, weet je wat, morgen gaan we hier verder. Het was zo leuk vandaag. Dan kom je de volgende dag bij je hut. Je baantje door die struiken en dan opeens zie je dat alles is stuk gemaakt. Een aantal nare jongens uit de buurt waren je vol geweest en hebben die prachtige hut kapot gemaakt. Dan word je boos en verdrietig tegelijk. En dat is nou precies wat de zaligmaker hier ook is. Boos en verdrietig tegelijk. Waarom? Wel, het prachtige wat hij heeft geschapen, dat is het lichaam. Treft hij aan in een graf, in staat van ontbinding. Het wordt kapot gemaakt, totdat er niets meer overblijft dan alleen maar stof. En dat vervult hem met boosheid. Mag ik het vanavond even om gaan draaien, steeds gemeente, om aan de kant van God te blijven staan? Door vanavond op een afstand tegen u en tegen mezelf te zeggen, daarom moest Lazarus sterven. Om deze diepste gevoelens die leven in het hart van de middelaar openbaar te maken. dat hij niet spreekt over de dood, omdat hij het gelezen heeft in een boekje. Maar dat hij door zijn vader geconfronteerd wordt met de macht van de dood, die zijn vreselijke greep gelegd heeft op het hart en op het lichaam van een van zijn beste vrienden. En dat raakt hem tot in het diepst van zijn bestaan. Dat vervult hem met toorn. En dat geeft dat hij boos wordt. Niet op God, maar wel op de dood. Hier staat de zaligmaker trouwens ook alleen. In het verdriet dat staat, staat hij samen met al die andere mensen die zijn samengestroomd rondom het graf van Lazarus. Maar wanneer hij hier oog in oog staat in het hol van de leeuw met de wrede macht van de dood. En het ook doorziet wat daar gebeurt. Hoe Gods schepping verruineerd wordt. Hoe er iemand zijn handen heeft geslagen. Het mooiste wat God heeft geschapen, dat is het leven en het lichaam. Dan is er één die het recht heeft om boos te worden, omdat het van hem is. Het lichaam dat er ligt op een plaats waar het lichaam niet hoort. Was dat nou niet een van de motieven, gemeente? Niet dat wij God in alle dingen kunnen begrijpen. In veel van wat de Heere doet kunnen we de Heere niet navolgen. Maar hier is het evangelie dat langzaam maar zeker open komt te liggen in Johannes 11. Is dat niet een van de motieven geweest waarom de vader tegen de zoon zei: je moet wachten? En dat de zoon verlegen met alles wat hij onderweg naar Betanië ontmoet, verdrietig van wat hij daaraan treft, tegelijkertijd de vader blijft dienen. En dat hij zo daar staat op de begraafplaats, zo vervuld wordt met heilige toorn, omdat het daar staat in naam van zijn vader. Oog in oog met de dood. Zo komt God tot ons, gemeente. Niet alleen in een wenende zaligmaker die duidelijk maakt dat hij tot in zijn emoties toe gelijk aan ons is geworden. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond, ook gewoond op een plaats waar u en ik het liefst niet willen komen, maar waar de zaligmaker uit eigen beweging op zijn eigen tijd wel naartoe gaat. En waar hij ook wil zijn en de confrontatie ook wil aangaan met de macht van de dood. Omdat hij daar in de schaduw van de dood, de heerlijkheid van God, de genade van God en de waarheid van God, waarmee zijn hart en zijn leven is volgegoten vanuit de diepte van Gods liefde, wil openbaar. De verslagenheid die daar verlammend werkt op de begraafplaats van Betanië, staat er één die zijn rug recht. En die met een open vizier de dood in de ogen kijkt. En is een vrij macht laat zien dat we niet te doen hebben met een machteloze God. Mag ik het eens heel eenvoudig zo zeggen, gemeente, met een zielige Jezus die wel kan huilen met mens. Maar op de begraafplaats daarachter komt dat hij zich ook moet neerleggen bij de feit. Maar die in staat is om er boven te staan. En zo Gods genade en Gods heil te openbaren. Wat zegt de Vader op dit moment door de Zoon tot ons? Laten we maar gewoon eens wat lijnen trekken, gemeente, vanuit dit moment. Wat de Vader zegt door de Zoon op dit moment tot ons. In de eerste plaats zegt de Vader dit door de Zoon tot ons. Dat het woord dat bij God was en dat samen met God alle dingen heeft geschapen, echt vlees geworden is. En dat wij dit vlees geworden woord ook nodig hebben in deze komende tijd waar we voor staan. Wanneer wij met een hart vol verdriet en verslagenheid de gang naar de begraafplaats één en voor sommigen geldt het andermaal gaan moeten maken. Om één of twee jonge vaders te gaan begraven, omringd door vrouwen en kinderen. Dat er dan ook één is geweest die vanuit zijn eigen hart en vanuit zijn eigen gevoelsleven weet wat wij in de komende dagen doormaken. En wat ons zo stil maakt en verslagen maakt. Omdat er één is geweest die dat vanuit zijn eigen leven ook zelf heeft doorleefd. Laten we van die troost ook in deze komende tijd gebruik gaan maken. Wanneer wij niet precies weten te verwoorden wat er in ons hart omgaat, kinderen. Wanneer je niet goed kan benoemen, ook naar de Heere toe, hoe verdrietig je bent. Leg dan je vinger eens bij de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. En wijs de Heer erop dat zelfs Jezus geweend gehuild heeft. Dat heeft zijn Vader ook gezien. En als geen ander weet de Vader wat er leeft in het hart van zijn Zoon. Dat heeft de Vader ook gepeild, dit verdriet. De Vader liet zijn Zoon huilen. Gaf hem niet eerder toestemming om te gaan naar de begraafplaats toen alles al achter de rug was. Om zijn Zoon te confronteren met de macht van de dood. Opdat de Zoon in deze tijd die bij ons, voor ons ligt, met ons mee kan gaan van stap, tot aan de rand van het geopende graf toe en ons kan bijstaan en vertroosten in ons verdriet. Mag ik het u zo zeggen vanavond, gemeente, hij heeft er niet uit een boekje gehoord wat huilen is. Hij heeft zelf gehuild. Om ons in ons verdriet en jou in jouw huilen. Als geen ander te kunnen vertroosten. Wat zegt de Vader door de Zoon over de dood? Wel in de eerste plaats dit, gemeente, dat de dood niet buiten het bereik van God valt. Een van de gevoelens die bovenkwamen in de dagen die achter ons liggen was toch ook het gevoel van machteloosheid. Een gevoel dat eerst werd uitgesproken in een ziekenhuis. En dat vervolgens zich als een olievlek ook door de social media zich uitspreidde over deze regio. Je had er alles voor over om dit te kunnen voorkomen. Maar onze handen schoten tekort. En u zegt vanavond de Heere door deze geschiedenis in Johannes zelf, er is er niet alleen één die in staat is om midden in het verdriet te gaan staan. Er is er ook een die in deze kwetsbare houding, een wenende Jezus, in staat is om de macht van de dood te vellen. Geen engel uit de hemel, geen grote stem vanuit de hoog, maar een mens met een betraand gezicht, die een van zijn beste vrienden heeft verloren, is in staat om de dood te doden. Is er ergens een moment is in het leven van de Heere Jezus waar waar wordt wat Johannes zegt aan het begin van zijn evangelie. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. En is dat hier wel? Juist op de plaats waar wij mensen ons soms zo intens leeg kunnen voelen en met lege handen geconfronteerd worden met de macht van de dood, daar staat er een die het macht heeft om te spreken, ook op het moment wanneer alle stemmen moeten verstommen. Laten wij zo in deze tijd en in deze komende dagen de gang naar de begraafplaats maken. De wetenschap dat de dood gedood is door één van ons. Niet een geest, niet een engel, één van ons. Het derde. Wat zegt de Vader door de Zoon over de oorzaak van de dood? Waarom moeten mensen sterven? Ik denk niet dat dat het enige, wij aan de Rijnstraat, het enige adres zijn geweest waar die vraag heeft geklonken in de achterliggende dagen. Onze kinderen kennende heeft die vraag op meerdere plaatsen geklonken. Dat heb je nou gezegd. Ben je ook eerlijk geweest? Heb je ook gezegd dat dat door ons kwam? Achter het sterven van jonge mensen en van oudere mensen de zonde schuil gaat. En dat we daarom ook niet boos hoeven te worden op God. De Heer heeft dit niet bedoeld met het leven. We hoeven ook niet boos te worden op onszelf. Daarachter kan ook trots en jaloezie en egoïsme schuilgaan. Heb je kinderen meegenomen in het gebed naar de Heer? Om schuld te beleiden. Dat jij en ik schuldig zijn. De ravage die wij hebben aangericht in het leven. Is dat niet wat er ook zichtbaar wordt in deze geschiedenis? Op een hele ontroerende wijze trouwens. Als u binnen het geheel van het Johannes-evangelie deze geschiedenis van de opwekking van Lazarus leest, dan zult u merken dat het eigenlijk een blok is, middenin. Tot en met Johannes 10 zie je steeds meer die toespitsing van de vijandschap van het Sanhedrin, de geestelijke leidslieden tegen Jezus uit Nazareth. Dat was trouwens ook de reden, zo zagen vanmorgen, waarom de Heer Jezus met zijn discipelen uit moest wijken. Het was de tijd nog niet, de tijd door de Vader bepaald. Pas op het signaal dat de hemel gaf, mag de Zoon zich gaan begeven naar Jeruzalem. En tot dat moment moet hij fluisteren en gehoorzaam zijn aan zijn Vader. Maar wanneer hij dan onverwachts en op een hele onvoorziene moment toch in de schaduw van Jeruzalem moet komen, onder de rook van Jeruzalem, in dat kleine dorpje Betanië, wat je vanuit Jeruzalem zo kunt zien liggen, dan is het Johannes die ook heel nadrukkelijk die geschiedenis van Lazarus verbindt met het lijden en sterven van de zaligmaker. Is dat ook niet wat door het hart van de zaligmaker heen gaat? Als hij daar staat op de begraafplaats van Betanië en die steen van het graf wordt uitgewenteld en de Heer Jezus met een machtswoord zegt, Lazarus, kom uit! Dan weet hij het op het moment dat Lazarus uit het graf wordt gehaald door de machtswoorden van de zaligmaker. Hij daarmee zijn handtekening zet onder het oordeel van het Sanhedrin, want Johannes 11 loopt daarop uit. Er zijn een aantal mensen die naar Jeruzalem gaan om het te vertellen aan het Sanhedrin wat er gebeurd is daar in Betanië. Het waren de laatste versen van onze schriftlezing. En als u dat vanavond even doorleest, dan zult u zien dat er dan vervolgens een vergadering wordt samengeroepen door het Sanhedrin. Het besluit definitief wordt genomen dat hij moet sterven. Tegenover de opstanding van Lazarus staat het kruis van Jezus. Tegenover het machtswoord Lazarus komt uit. Staat dat andere moment beschreven in het Johannesevangelie. En Jezus het hoofd buigende. Gaf de geest. Maar dat wil de Vader juist. Dat de Zoon aan de vooravond van zijn lijden en sterven niet alleen geconfronteerd wordt met de geweldige macht van de dood. Maar dat de opstanding van de uit de doden van een van zijn kinderen als een voorbeeld van de opstanding van al Gods kinderen. Ook door de zaligmaker wordt gezien als plaatsbekledend werk van hem. Hij de dood in, zij het leven in. Hij achter die steen. Zij toen die steen werd weggerold, teruggeroepen uit de dood tot het leven. Is dat niet de diepste troost, gemeente, die wij in deze tijd ook van harte nodig hebben? Een troost die verder reikt dan alleen maar de komende dagen. Maar de troost die de zaligmaker al aan Martha en Maria wilde meegeven. Ik ben de opstanding en het leven. Ieder die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En dat zo deze zaligmaker vanavond ook verkondigd mag worden in het midden van de gemeente. Midden in de verslagenheid die er is. Maar wel als een borg en als een middelaar die niet alleen oog heeft voor de concrete situatie van nu en in de komende dagen, maar die ook er doorheen ziet en de nood van je leven in ogenschouw neemt. En als geen ander weet wat er achter die nood leeft, namelijk je schuld en je zonde tegen de Heer. En zo ook vanavond naar je komt in het gewaad van het evangelie en iets liever wil dan dat je zelf ook in gehoorzaamheid op zijn stem hem te voet valt. In je leven toevertrouwt aan zijn hart en in zijn armen. Daarvoor is hij toch gezond. Niet in de eerste plaats om in onze concrete nood ons te hulp te schieten, dat mag ook. En dan mogen de Heer ook om vragen. Maar ook om de angel achter die nood eruit te trekken. En waarom zou je dat vanavond voor deze zaligmaker verborgen willen houden? Als hij zich laat kennen in zijn diepste bewogenheid als een wenende Jezus. Door de tranen heen ook zijn macht demonstreert over het graf en over de dood. Zou je vanavond ook niet zo kijken naar jouw leven? Tranen in zijn ogen. Als hij het nou eens overziet wat jij van teweeg hebt gebracht. Mag ik die vraag gewoon eens even in mijn spontaniteit zo bij je neerleggen. Kijkt hij dan vanavond met droge ogen naar je leven? Of weent hij? Doet je dat niets? Hij weent. Misschien schrok jij even van de week. Koningsdag was je het alweer vergeten en ging je lol trappen met je vrienden. Ja, je kan er natuurlijk niet altijd bij stilstaan, toch? Waarbij? Heb je nog een middag jezelf eens teruggetrokken op je kamer? En jezelf voor Gods oog de vraag gesteld, Heere, kan ik nou sterven en u ontmoeten? Is er nog een wonder dat de Heer Jezus vanavond in de prediking van het woord ook tot jou komt? Is het diepste bewogenheid. Met tranen in zijn oog. En iets liever wil dan je zalig maken. Mogen we vanavond ook niet zo zien, gemeente, als het woord dat vlees geworden is en onder ons wil wonen, vol van genade en vol van waarheid. De laatste lijn vanavond. Wat zegt dit moment waarin de Vader spreekt door de Zoon tot ons over de Zoon. Hij stelt zichzelf in het middelpunt, zo lijkt het. En laten we voor de laatste keer nog een keer kijken naar deze geschiedenisgemeente, wanneer hij al de aandacht op zichzelf vestigt en Martha en Maria meeneemt naar de begrafenis en vraagt naar de plaats waar Lazarus is neergelegd. Dan slaan alle ogen zich op hem. Een gespannen afwachting van wat er nu gaat gebeuren. Maar voordat de Heer Jezus gaat spreken, vers 41, slaat hij zijn ogen naar boven. En hij zegt, Vader, ik dank u. Dat moet je kunnen zeggen. Als je door diezelfde vader wordt tegengehouden om niet meteen naar Betanië te gaan. Dat moet je kunnen zeggen. Als je beste vriend aan je hart wordt afgescheurd. Dat moet je kunnen zeggen als je even daarvoor Martha en Maria in hun intense verdriet hebt gezien. En het grijpt je aan. Als je dan begint met ik dank u. Niet als alles achter de rug is. Nee, als die, mag ik het eens concreet zeggen, gemeente vanavond, als die steen is weggewenteld en de mensen zich vermannen voor die geur van ontbinding die uit dat graf naar boven walmt, om dan te zeggen, ik dank u. Waar dankt de Zoon de Vader voor? Wel in de eerste plaats dat hij daar mag staan. Want dat was toch de diepste intentie waarmee de Vader de Zoon gezonden heeft naar deze wereld verloren in schuld. Een intentie die Johannes verwoordt in Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld, deze wereld ook gehad. Die daar heel concreet zichtbaar wordt op de begraafplaats van Betanië. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderf. Maar het eeuwige leven hebben, daar staat de Zoon met twee voeten op de begraafplaats. En hij dankt zijn Vader dat hij daar mag staan. Is dit geen teken, gemeente, van Gods opzoekende zondaarsliefde van de Vader en de Zoon vereend hier op die begraafplaats? Maar wordt ook hier niet het diepste zichtbaar wat de gehoorzaamheid van de Zoon al ten diepste ook inhoudt. Hij wordt niet alleen geleid door de Vader naar een plaats in Samaria, moet daar op het heetst van de dag gaan zitten op de rand van een put in afwachting van een zondige vrouw. En hij wordt niet door zijn Vader wakker gehouden alleen om Nicodemus in het holst van de nacht te begroeten en met hem in gesprek te gaan. Maar hij wordt door zijn Vader ook naar deze plaats gebracht, in het hol van de leeuw, om daar de dood te tarten in het graf. En zo zijn Vader te verheerlijken. Dat vervult hem met diepe dankbaarheid. Want dat is toch het liefste wat de Zoon wil. Zijn Vader verheerlijken, de heerlijkheid van God openbaar. Hij dankt daar ook zijn Vader. Opdat wij in de komende dagen God kunnen danken. Dat we morgenochtend op de begraafplaats in Nieuw-Lekkerland niet zonder God hoeven te staan. Dat we morgen in het aangezicht van de dood niet zonder troost hoeven te zijn. Dat we morgen op de begraafplaats, volgend de ogen van Jezus, aan de rand van het geopende graf, niet naar beneden hoeven te kijken, maar volgens zijn ogen naar boven mogen kijken. En dan niet alleen met het oog op het lot van Wim Baas. God mogen danken. Voor wie hij wilde zijn, in deze veelbegaafde jonge leerkracht, die voor kinderen en voor ouders nog zoveel had kunnen betekenen. Maar dat we hem allereerst mogen danken voor wie God voor Wim Baas wilde zijn. Ook aan hem was God iets verplicht. En hij als geen ander wist dat ook te verwoorden. En we daarom ook kunnen zeggen, door de tranen heen, Vader, wij danken u om uw Zoon. Amen.